Vandaag gaan wij aan een nieuwe serie beginnen. En een serie waarmee we ook de Lijdenstijd en de Goede Vrijdag ingaan. En tot aan Pasen is dit ons thema. En toen de Heer daar een poosje geleden over sprak, had ik zoiets, wat moet ik hier nou mee richting Pasen? Of richting Goede Vrijdag? Maar opnieuw vind ik dat God me daar mooi mee verrast heeft. En ik heb er zin in. We beginnen vandaag, en wat ik zei, we zitten er tot aan Pasen, maar er zit even een onderbreking in de serie, ergens halverwege, vanwege het moment dat wij er even niet zijn, de conferentie en wat andere dingen als Danny er is. Dus wat we doen is, we gaan hem ophakken in tweeën. De komende weken zitten we in deel 1, en dan de zondag, voordat we de Leidersweek in gaan, zitten we in deel 2. Dus we hebben 4 zondagen over dit thema, en dan tot en met Goede Vrijdag en Pasen. En het thema is bruid voor eeuwig. Weet je, dit is een tegenstelling in zichzelf. Als je googelt hoe lang iemand bruid is, dan ben je dat vanaf het moment dat je op de trouwdag arriveert tot aan de voltrekking van de huwelijksceremonie. En officieel zelfs daarna niet meer, want dan ben je echtgenoten. En soms gooit het leven dingen op je bord waardoor je die dag meerdere keren meemaakt. Of misschien soms niet meemaakt. Maar als we inzoomen op dat bruid zijn, dat zijn wij in het hier en nu één dag. En onze ceremonies zijn er ook op afgesloten of op aangepast. Wilt u gaan staan voor de binnenkomst van de bruid? En als de ceremonie voltrokken is, dames en heren, ik presenteer u het echtpaar, zus en zo. In de ceremonie staat er ook, neemt u de bruid tot uw vrouw. En het grappige is, daar gaat dat hele proces van bruid naar echtgenoot, ook volgens de formaliteit van de wet. Dus je bent het maar een poosje. Marianne en ik zijn binnenkort 35 jaar getrouwd. 35. En 35 jaar koester ik haar als mijn vrouw. Maar 35 jaar geleden, op 15 maart, was ze de bruid. En soms zie je dat mensen er nog wel eens liefkozend aan refereren. Vooral op dagen als zoveel jaar getrouwd. Maar formeel gezien is de bruid het stukje van een aanstaande vrouw tot aan de huwelijksvoltrekking van de ceremonie. En ik weet niet of dat je er wel eens in verdiept hebt, maar bruiden doen van alles om te shinen op dat moment, toch? Hier, ik hoor herkenning. Weet je, de bruidsjurk is natuurlijk al een ding. En het boeket en het haar. Ik heb begrepen dat het haar ook heel belangrijk is. Daar heb ik zelf helemaal geen last van. En alles wordt ervoor in het werk gesteld om de bruid en uiteraard ook de bruidegom te laten schitteren voor dat bijzondere moment waar twee één worden. Toch? En dat fantastische moment, wat gaat over de bruid op zijn maximaal mooist, begeerlijkst, bekoorlijkst. Daar kan je geen superlatieve genoeg aan geven. Om dat moment, en dan zegt God, zo refereer ik aan jou. Niet als je vrouw, niet als je man, als de bruid. Als daar waar of dat... dat de liefde er nog vanaf spat in het allereerste begin en zelfs nog niet eens tot een eenheid geworden is. Ik bedoel, van alle voorbeelden had hij er, ik weet niet hoeveel kunnen kiezen, toch? Hij is God, hij bepaalt de spelregels. En hij refereert aan ons als zijn bruid. Wie heeft er wel eens dagen in het leven dat hij zich niet zo bruidsachtig voelt? Wat ik net zei, van jongens, laten we hier nog heel even stil bij blijven staan, gaat hierover. Want Want de komende weken gaat God in superlatieve tegen je spreken over hoe hij je ziet. Over hoe zijn hart naar je uitgaat. Over hoe hij je wil ontmoeten. Over de interactie die daarbij hoort. En het is heel makkelijk om dat aan je voorbij te laten gaan als je denkt van ja, maar ik ben niet zo bruidsachtig op dit moment. En dat ben je niet vanwege jouw voorbereiding, dat ben je omdat hij zegt, ik kies ervoor je zo te zien. Iemand die de komende weken het argument met God aan wil gaan over wie er gelijk heeft, doorgaans heeft hij gelijk. De komende weken staan we stil bij bruid voor eeuwig en niet voor één dag of voor een deel van de dag, maar het fantastische, alles overtreffende gevoel van bruid zijn en dat voor eeuwig. En dan gaat de serie over de bruid, dat gaat over ons en alle andere kinderen van God door de eeuwen heen. En hoewel de Bijbel vanaf Genesis spreekt over het huwelijk als de meest intieme verbintenis tussen mensen, is het Bijbelboek Hosea wat voor het eerst in de Bijbel refereert aan het volk Israël als Gods bruid. En het is het boek Hosea waarof dat voor het eerst die link gelegd wordt, anders dan naar één persoon, maar naar een heel volk. Ik weet niet of dat je de volgorde een beetje op orde hebt, maar Hosea treedt op 750 jaar voor Christus. 750 jaar voor de geboorte van de bruidegom. En 750 jaar daarvoor, en Dan Snead heeft ons dit geleerd, maar ik ga hem nog heel even een notendop doen. Toen was profeet een ambt. En met de uitstorting van de geest woont Gods geest in ons en zijn we allemaal geroepen en uitgedaagd en toegerust om datgene wat de geest ons ingeeft te delen als profetisch woord of profetische indruk. En er zitten spelregels aan vast. Maar in die tijd was dat geen gemeengoed. En dan was er de profeet die letterlijk zijn tong leende en God sprak woorden door zijn mond heen. Dus oud-testamentische profeet. En in de periode waarin Hosea leeft, 750 jaar voor Christus, is hij de profeet en spreekt God door hem heen. En ik heb hier opgeschreven, misschien is Hosea wel de meest opmerkelijke profeet uit de Bijbel. Hij staat in ieder geval in de top 3. Profeten zijn doorgaans wat vreemde types, denk maar aan Dan. Niet zeggen dat ik dat gezegd heb hoor, hij is er over een paar weken. Nee, maar weet je, die doen van die onnavolgbare dingen omdat God door hun heen spreekt. En het is vaak confronterend. Maar ik denk dat Hosea misschien wel een van de meest opmerkelijke is. Want hij profeteert in opdracht van God en dat doet hij niet alleen met woorden. Maar dat doet hij ook door bepaalde dingen uit te leven en voor te leven en zo zichtbaar te maken. Nou, nog een klein stukje context en dan gaan we lezen. In die tijd was Israël opgesplitst in twee rijken. Je had het noordelijke en het zuidelijke rijk. Hosea zit voornamelijk in het zuidelijke rijk. En dat had zich losgemaakt van Juda en Jeruzalem. Ze hadden hun eigen heiligdommen gebouwd en de afgoderij vierde daar hoogtij. Dat is de context waarin Hosea spreekt. En het meest opmerkelijke uit het boek Hosea is dat God Hosea de opdracht geeft om met een prostituee te trouwen. Haar naam is Gomer. Tikkie apart, toch? Zijn er momenten dat je eens achter je oren wil krabbelen of dat je wel profeet wil worden? Hij zegt, ik wil dat je met deze vrouw trouwt en is een vrouw die niet trouw is geweest aan één man. En Hosea die ervaart dat zelfs na zijn huwelijk Gomer hem opnieuw ontrouw zal zijn. En dan lees je in hoofdstuk 3 van het boek Hosea, dat na haar ontrouw, nadat ze getrouwd zijn, Hosea haar terugkoopt uit de prostitutie. En opnieuw zich aan haar verbindt. Waarom vraagt God dit nou van Hosea? En deze geef ik vast weg, want dan is het makkelijker preken. Hier zit een symboliek in als volgt. Hosea symboliseert God en symboliseert Jezus. Gomer is Israël, wat of dat afvallig is geweest en wat overspel pleegde. En de ontrouw gaat over afgoderij en ontrouw aan God. En het terugwinnen, het vrijkopen in hoofdstuk 3 gaat over de genade die Jezus Christus ons schenkt als hij ons vrijkoopt op Golgotha. 750 jaar voor de komst van Jezus vraagt God aan Hosea om dit voor te leven aan het volk. Dat is confronterend voor de situatie van het moment waarin ze zitten. En het is hun een vooruitblik geven naar hoe God zijn liefde voor het volk vorm zal geven en hoe die daaraan vast zal houden. Tot aan het vrijkopen wat de Messias zal doen toe. Vind je prachtig? En Hosea laat in het voorleven zien dat de zonde van Israël niet alleen een wetsovertreding is, maar geestelijk overspel. Israël heeft niet alleen de wetten overtreden, Israël heeft andere liefdes gezocht. Heb je al ontdekt dat we een jaloers God dienen? Zegt hij zelf. Wij vertalen dat, afhankelijk van de stroming waar je uitkomt, met dure woorden. Ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God. Er staat gewoon letterlijk jaloers. Wat hij zegt is dit. Mijn hart gaat naar jou uit en ik vertik het om je met iemand te delen. Want zo gaat mijn hart uit naar jou. Doorgaans als twee mensen verliefd zijn op elkaar, vinden ze het delen van die ander ook niet heel tof. Toch? En gaat het erover dat je zegt, mijn hart gaat uit naar die ene en ik wil dat onverdeeld. En Israël heeft andere liefdes gezocht. Dit gaat niet alleen over, je hebt niet geluisterd naar de wet. Dit gaat over, je hebt geestelijk overspel gepleegd. Je hebt je hart verpand aan Baal. Je hebt je hart verpand aan macht. Je hebt je hart verpand aan rijkdom en aan politieke bondgenoten. En die waren allemaal elkaar afwisselend aanwezig in die periode. En te midden van deze ontrouw, geestelijk overspel, blijft de boodschap van God, ik wil je terug. Vind je het niet fantastisch? In de verse die we gaan lezen is God zelf aan het woord. Hij heeft de geestelijke ontrouw van Israël benoemd als overspel en hoererij. En als je de verse hiervoor leest, daar zit geen woord Spaans tussen. Hij benoemt het gedrag en de directe gevolgen ervan en dan eindigt hij met een uiting van verdriet. Zijn verdriet over wat er plaatsgevonden heeft. En zijn uiting van zijn verlangen om zijn geliefde, om Israël, spat er ook vanaf. En dan gaat het over in Gods reactie en dat is er eentje van eeuwigdurende trouw. Lees eens met me mee. Hosea 2 en ik begin in het tweede gedeelte van vers 15. Hij heeft zojuist het hele overspel benoemd met alle details. En dan staat er dit. Uitgedost met ringen en halssieraden liep ze achter haar minnaar aan. Maar mij vergat ze, spreekt de Heer. Daarom zal ik haar, weet je, ik weet niet wat je, maar wat zou hier nou passen? Als je de frustratie van de verse daarvoor hoort, zou je kunnen staan, daarom heb ik haar de rug toegekeerd. Daarom heb ik haar gezegd, nooit meer iets van haar te willen horen. Daarom heb ik haar gezegd, mildste vorm, dat het niks meer wordt tussen ons. Daarom heb ik haar, en hier hoort toch in ons gevoel iets bij wat gaat over afwijzing, toch? Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn. En dan tot haar hart spreken. Daar zal ik haar wijngaarden aan haar teruggeven. Het Achordal maak ik een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Dan op die dag, spreekt de Heer, zul je zeggen, jij bent mijn man. En daarbij is geen wanklank meer te horen. De namen van de Baals zul je niet meer in je mond nemen. Ze zullen niet langer worden gehoord. En op die dag sluit ik voor mijn kinderen een verbond met de dieren van het veld en met alles wat vliegt en kruipt. En maak ik een einde aan het geweld van de boog en het zwaard in hun land. Zodat ze in rust en vrede kunnen leven. En ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hechten aan mij verbinden. Door liefde en ontferming, mijn vrouw zul je zijn. Want ik beloof jou trouw. En je zult de Heer toegewijd zijn. Vind je het geen prachtig stuk? Vind Valt het je op dat God hier niet spreekt als een rechter in de rechtszaal? Dat hij niet spreekt als een koning op afstand? Dat hij zelfs niet spreekt als een redder die vanuit de goedheid van zijn hart een verzoenoffer zal brengen? Hier spreekt de bruidegom. De bruidegom die zegt, ik zal je liefde opnieuw winnen. Ook al heb je me bedrogen. Ik zal je liefde opnieuw voor me winnen en het zal zodanig ervan afspatten dat jij ook mijn liefde met liefde zou kunnen beantwoorden. Sterker nog, dat er geen ander antwoord meer is. Hier is een smoorverliefde bruidegom aan het woord. En geen God op afstand. Israël is ontrouw geweest, is achter andere goden aangegaan, ze heeft haar hart verdeeld. En dan zou je verwachten dat God zegt, nu is het voorbij. En nu komt de afwijzing, nu komt het oordeel. Zeker in het Oude Testament, toch? Het is nog voor de genade die er ontstaat bij het offer van Jezus. Maar wat zegt God dan? Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en tot haar hart spreken. Weet je, dit woord meelokken is zo teder. Hier staat niet, dan zal ik haar dwingen tot een treffen in de woestijn. Ik vind dat dat kan als je een almachtig God bent, toch? Hier staat niet, dan zal ik haar ontbieden in de woestijn. Audiëntie met de Allerhoogste. Ik zal haar meelokken. Weet je, dat is een proces van iemands interesse wekken en iemands verlangen bereiken. En als iemands verlangen ernaar uitgaat, zeggen, kom maar mee. Meelokken naar de woestijn. Hoor je? Dit kost moeite. Dit kost jezelf verdiepen in die ander. Dit is weten dat die ander van kaas houdt en dat je met pindakaas niet meegelokt krijgt. Meelokken naar de woestijn. Ik zal haar niet dwingen, ik zal haar niet straffen tot ze eindelijk komt. Joh, je krijgt straf en als je van de straf af wil, meet me in the desert. Had allemaal gekund. Had ik ook best logisch gevonden als je het eerste stuk van Hosea leest. Ik zal hem meelokken in de woestijn. Dat is hoe een geliefde iemand terugwint. Zoals een bruidegom die zegt, ik geef niet op, ik wil je hart. En dan lokt hij er naar de woestijn. Wie heeft op Valentijnsdag zijn geliefde meegenomen naar de zandbak? Ik heb dan zoiets, heer, kan een tikkie romantischer. Hè? Dat de woestijn. Die zegt, kom schat, we gaan kamperen in de woestijn. Of picknicken in de woestijn. Er zit echt overal zand. Maakt niet uit wat je op je boterham hebt. Nee, weet je, dit lijkt niet zo logisch. Maar denk nog even aan de preek over Johannes de Doper. De plaats, de woestijn is ook de plaats waaruit dat alles wegvalt. De plaats waar geen afleiding is, waar geen afgoden zijn, waar geen ruis op de lijn is, waar alleen God overblijft. Plus, dit is de plaats waar de liefde begonnen is. Want God leerde Israël kennen, of eigenlijk beter gezegd, Israël leerde God kennen in de woestijn. Dit is terug naar de plek waar we onze eerste en ze spelen ons liedje. Dit is, ik zal je meenemen naar de plaats waar of dat je verliefdheid er nog van afspatten. Waar de verleiding die de vijand op je bord geslingerd heeft nog geen grip op je gehad hebt. Waar je nog verwonderde over splijtende schelfzees en manna en mijn voorziening. Ik zal je meenemen naar de plaats waar onze liefde zijn oorsprong vindt. Ik zal je meelokken naar de woestijn. En daar, waar de liefde ooit begon, daar zal ik tot je hart spreken. Hoor je hoe teder dit is? Tot je hart spreken. Dit gaat niet alleen tot je verstand. Goh, nu je er toch bent, mag ik even je aandacht. Ik ben de Almachtige, jij niet. Ik heb verteld hoe het moet. Jij hebt alle wetten overtreden. Je verdient straf, je krijgt het niet. Omarm je genade en wees dankbaar. Dat spreekt tot het hoofd. Toch? Wat perfect sense zou maken. Dit zou hartstikke logisch zijn. En als je op basis daarvan met je hakken over de sloot de eeuwigheid bij de Almachtige door kan brengen, zeg maar waar ik moet tekenen bij het kruisje. Maar in plaats daarvan zegt hij, ik zal tot je hart spreken. Want ik wil niet je ratio, ik wil je hart. Ik ben niet uit op je slaafse gehoorzaamheid, ik ben uit op je liefde. Ik wil niet dat je uit ratio zegt, ja, het is best wel logisch en de hel is ook niks. Maar dat je zegt, ik wil bij u zijn. En ik wil mijn hart met u verbinden. Daarom zal ik tot je hart spreken. Dit is bruidstaal. Dit is de bruidegom aan het woord. En het evangelie, lieve mensen, is niet alleen informatie die oproept of afdwingt om gehoorzaam te zijn. Het is een liefdesroep. En God zegt, ik wil niet je gehoorzaamheid, ik wil jou. En dan staat er dit. Het Achordal maak ik tot een poort van hoop. Wie weet nog wat het Achordal is? Die zag ik aankomen. Ik ook niet hoor, maar ik heb me voorbereid. Als het volk Israël 40 jaar in de woestijn gelopen heeft en ze komen het beloofde land binnen, is Jericho de eerste stad. Weet je nog? En God geeft ze de machtige stad Jericho in hun hand. En dan zegt hij, deze stad, tiende stad, het allereerste, behoort mij volledig toe. Ik wil dat je niets van de buit voor jezelf houdt. En dan zal ik je daarna al het andere geven. En ik wil dat je de buit van Jericho aan mij geeft en aan mij toewijdt. En is er één iemand, Achan, ja, die ziet die schatten en die kan het niet laten en die jat een beetje. Nou, meer dan een beetje. En die neemt weg van de buit. En dat verstopt hij in zijn tent. En dan de volgende stad is Ai, pieterpeuterig stadje. Twee vingers in je neus, zeker als de Almachtige aan jouw kant staat. En ze trekken op naar Ai en dan krijgen ze maar een pak slaag. En vervolgens, als ze dat pak slaag gekregen hebben, komt het volk terug en zegt, wat is hier nou gebeurd? En dan, er ging een woord in de voordienst vanmorgen over, dan valt Jozua op zijn platte snuffert en die begint het uit te roepen naar God. En die, oh, wat ons gebeurt, is de Almachtige. En dan zegt God letterlijk, ben je klaar? Staat er echt? Ben je klaar? Ga op je voeten staan. Dan zal ik je vertellen wat er mis is. En dan vertelt God dat er iemand gejat heeft van de buit die aan hem toegewijd is. En dan staat er iets gruwelijks in het Oude Testament. Dan wordt Achan en alles wat bij zijn gezin hoort gestenigd. Zekerheid van alles, ze worden daarna verbrand. Zekerheid voor alles, de verbrande resten worden bedolven onder een berg met stenen. En dan staat er, daarom wordt die plaats het Achordal genoemd. De plaats waar de eerste ontrouw in het beloofde land plaatsvindt. De plaats waar God zegt, ik ga je alles geven, maar wil je me hierin vertrouwen? En waarin Israël macht en rijkdom, althans een deel van hun, verkiest boven wat God te geven heeft. En dan staat hier, ik zal het Achordal tot een poort van hoop maken. Dit gaat niet alleen over, we praten er niet meer over. God zegt, daar waar het misging. Ook al toen jullie net het beloofde land ingingen. Die plek zal ik tot een plek van hoop maken. Zo ver zal mijn liefde naar jou reiken. Dit is volledig herstel. Vind je niet schitterend? Dit is de plaats waar Israël struikelde. De plaats waar de stad meteen nadat ze het beloofde land introkken, ontrouw zijn intrede doet. En vervolgens zegt God, juist die plek van de eerste ontrouw zal ik tot een poort van hoop maken. Weet je, dit is genade. Dit is niet alleen maar een God die troost naar pijn, maar die zegt, ik maak hoop op de plaats waar dood heerste. En hij verandert het dal van de ellende in een deur naar de toekomst, een deur van hoop. En ik weet niet of je door hebt, maar ik ben de tekst zin voor zin aan doorlopen. En dan staat er, en zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. Weet je, dit is van, weet je het nog van toen? Wij doen dat wel eens. Niet zo vaak, maar wel eens. En dan zeg je, joh, weet je nog? En dan komen de ongemakkelijke, gekunstelde dingen. Ik, kleine ontboezeming. Maar toen wij verkering hadden, het was een weddenschap. Hè? Ik had er stond 25 gulden op dat ze me niet zou zien staan. En ik denk, nou, die gaat me. En dan ontdek je ergens in dat proces, weddenschap gewonnen, 25 gulden in je zak. En dan ergens in het proces ontdek je dat er veel, veel leukere dingen zijn dan die weddenschap. En ik vond haar leuk. En dan is alle bravoure ineens weg. En ik zie ons nog staan voor een fel verlicht, goed gekozen plek. Fel verlichte etalage van de speelgoedzaak in Haringsveld, Giessendam. En dan sta je zo van, zal ik er wel een kus geven, zal ik er geen kus geven, zal ik er wel een kus geven. En na verloop van tijd zegt zij, ik weet niet of je nog wat van plan bent, maar ik moet over een kwartier thuis zijn. Kun je je voorstellen? Nou, and the rest is history. God zegt, en zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd. Toen dit soort dingen je nog een nacht uit je slaap hield. Ze zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd. Toen ze me voor het eerst ontmoette en leerde kennen in Egypte. Zo zal ik haar hart winnen als ik haar meegelokt heb naar de woestijn. Jongens, dit is passie, spat hier vanaf. Zin na zin na zin. Als het niet de almachtige was, zou ik het cheesy durven noemen. God is niet koud, hij is niet afstandelijk, hij is een passievolle God. En dit is een bruidegom die verlangt naar liefde, die beantwoord wordt met liefde, zoals het in het begin vanaf spatte. En dan op die dag, spreekt de Heer, zul je zeggen, jij bent mijn man en daarbij is geen wanklank meer te horen. Hier hebben wij een andere vertaling nodig, lieve mensen, om werkelijk te lezen wat hier staat. En ik ga niet mopperen midden in deze liefdesbetuiging, maar dit kan beter. Herzien in staat, de vertaling zegt dit. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. Wat? Baal was toch die andere? Baal betekent meester, hij die overheerst. En wat er letterlijk staat is, dan zul je mijn man noemen, geliefde, hij die me op handen draagt. En niet de God die je slaafs dient te volgen. Niet Baal, maar man. Dit gaat over intimiteit en verbondenheid, liefde en vertrouwen in plaats van slaafse gehoorzaamheid. En dit is het verlangen van de bruidegom wat klinkt. En op die dag sluit ik voor mijn kinderen een verbond met de dieren van het veld en met alles wat vliegt en kruipt. Waar komen die ineens vandaan? Ik maak een einde aan het geweld van boog en zwaard in hun land, zodat ze in vrede kunnen leven en in rust kunnen leven. Dit is messiaans. Hier wordt vooruitgeblikt naar de dag van de wederkomst van de bruidegom. Naar de dag waarin de schepping hersteld wordt. 750 jaar voor de geboorte van Christus profeteert God door de mond van Hosea dat er een dag komt waarop volledig herstel plaats zal vinden. Waarop dat de bruid die verder gaat dan het volk Israël tegen wie nu in eerste instantie het woord gericht wordt, maar die veel groter zal zijn dan dat, waarop de bruid schoongewassen zal worden van alles wat ooit misging. Waarop die haar mee zal lokken naar de plaats van de eerste liefde. En waarop hij zegt, daar zal je mijn liefde beantwoorden met de passie die hoort bij de eerste keer. Vind je geweldig? Dit gaat over herstel van de schepping wat plaatsvindt als de bruidegom terugkomt. Dit gaat over de dag waarop de bruid volwassen zal zijn. En de volwassen bruid, dat zijn alle kinderen van God die voort zouden komen uit het offer van Jezus, die op zijn beurt voort zou komen uit het volk Israël. Waar hier primair tegen gesproken wordt. En dan staat er, ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw. En jij zult de Heer toegewijd zijn. Deze moet je doorstrepen in de MBV. Hoe lang was je ook alweer bruid? Eventjes maar. Daarna wordt je vrouw een echtgenoot. Hier staat geen vrouw. Hier staat bruid. En in de schoonheid van de beeldspraak van de bruid, overtreft bruid vrouw. Toch? Hier staat letterlijk, ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Dat speciale, uitgedoste,
over de top passievolle moment zal de koestering van het hart zijn voor eeuwig. Van onze God naar ons. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. Omdat we deze woorden moeilijk vinden, pakken we een andere vertaling. Maar, oh jongens, wat vertaalt de NBV iets kostbaars weg. En in trouw zal ik voor u mij als bruid nemen. En u zult de Heere kennen en op die dag zal het geschieden, spreekt de Heer. Dan zal ik verhoren, ik zal naar de hemel verhoren en ik zal de aarde verhoren. Dit is de dag van de wederkomst, waarop alles in overeenstemming met de liefde van de bruidegom hersteld zal worden. En waarin de kinderen van God, de volwassen bruid, voor eeuwig de liefde zullen koesteren die alleen een bruidegom naar zijn bruid heeft. Ik krijg daar kippenvel van. En nogmaals, is de almachtige antwoord die het ook zoveel anders had kunnen doen. Zeg, jullie hebben de spelregels overtreden, ik niet. We gaan volgens mijn regels spelen, toch? Vergeet dat. Ik zal je meelokken. En ik zal tot je hart spreken. En wat ik je zal vertellen, zal je terugbrengen naar de eerste liefde toen de vonken er nog vanaf spatten. En raad eens wat, Israël is niet alleen voor jou. Dat zal verder nog groter worden op de dag dat ik terugkom en heel de wereld met mijzelf zal verzoenen. En alles zal herstellen wat stuk gegaan is. En dan zal het lichaam van Christus, de christenen, de kinderen van God, voor eeuwig mijn bruid zijn. Dat is wat hier staat. Ik zal je voorgoed voor eeuwig mijn bruid maken. Niet tijdelijk, niet op proef, niet tot je weer faalt, niet voor één dag, niet anderhalf uur totdat de ceremonie is voltrokken. Voor eeuwig bruid. En hoe bindt God zijn bruid aan zich? Door liefde en ontferming. Door te zeggen, ik beloof jou trouw. God zegt niet, ik verbind me aan jou omdat jij zo trouw bent. Zelfs niet, ik verbind me aan jou omdat jij van jezelf zo mooi bent. Hij zegt, ik verbind me aan jou omdat ik trouw ben. Omdat mijn liefde voor jou niet te pakken is. En mijn liefde voor jou zal ervoor zorgen dat jij kan shinen als nooit tevoren. En dat je als bruid zal stralen. Dat is best een amen moment. Dit is trouw die voortkomt uit blinde liefde. Gods liefde is niet de liefde van iemand die opgeeft bij ontrouw, maar de liefde van de bruidegom die zegt, ik lok je terug en ik maak je voor eeuwig de mijne. Hosea spreekt 750 jaar voor de komst van Jezus over de dag waarop onze bruidegom terug zal komen. De dag waarop hij de bruid, jij en ik, voor eeuwig bij zich zal nemen. En ons in liefde die alleen bij een bruid en bruidegom hoort zal koesteren. Niet vanwege onze trouw of onze verdiensten, maar op basis van het offer van de bruidegom, waarmee hij ons vrijkocht van onze ontrouw. En de basis is zijn niet aflatende liefde, de niet aflatende liefde van de bruidegom, die wanneer die terugkomt, alles wat imperfect is weg zal nemen en zal herstellen. En op die dag zal zijn liefde voor ons de basis zijn voor de intimiteit die we nog nooit hebben gekend. Hoor je dat het alleen nog maar beter gaat worden? Dat het alleen nog maar dieper gaat worden? Dat het alleen nog maar passievoller gaat worden? Dat het alleen nog maar intiemer gaat worden? En op die dag zal de volle impact van zijn alles herstellende offer realiteit zijn in de hemel en op aarde. En dat is waar wij de bruid naar uitzien. Of zoals Amy Semple McPherson in 1921 zei, waar wij spoedig naar uitzien. We verwachten de soon coming king. En als je soon wegliet, dan werd ze knorrig. Want dan zei ze, soon dringt aan tot ik verwacht het iedere dag. Als je, oh ja, die gaat ooit een keer komen. Nee, hij zit eraan te komen. En dat gaat over klaar zijn voor die komst. De komende weken gaan we kijken naar wat de Bijbel ons leert over ons, de bruid. En over wat wij daarin kunnen leren, waarof dat wij ons voor mogen bereiden. En ik ga geen voorschot nemen. Maar het begint bij de Almachtige die zijn liefdesverklaring aan jou en mij geeft. De allereerste keer in de Bijbel dat er aan ons gerefereerd wordt als de bruid. En die zegt, ik zal, ik zal. Ik zal. En hoor je dat het hart van de bruidegom vol passie klopt voor jou? Jij mag een beeld doorgeven. Pak even een microfoon, Wim, dan horen ze thuis ook. Barakou hier.
Ik zag een beeld en dat beeld had ik ergens op de televisie gezien bij de Olympische Spelen. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar je weet hoe je een hartje naar de ander stuurt, hè? Door je vingers in een hartvorm te houden. Het beeld wat ik zag, het was geel, dus het was een beeld in de kleur, denk ik. Dus ik snap de kleur niet, maar ik zag dat één hand, ik zag hier zijn volledig hart, waarvan de ene helft verdween. En ik zag dat die andere nog stond. En de woorden waren, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dus vul het weer aan met mijn hart, zodat die in harmonie komen.